Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer. Jawel, het moment is opnieuw aangebroken waarop ik het genoegen heb om twee nieuwe, recente publicaties op uw digitale leestafel te mogen leggen en er misschien voor te zorgen dat ze wel ook fysiek in uw bibliotheek belanden. Twee nieuwe en recente publicaties dus die vandaag aan bod zullen komen. We gaan onder meer in gesprek met Ria Christens. Zij is al zeer geruime tijd aan het werk als onder andere archivaris voor de Annunciaten hier in Heverlee, vlakbij Leuven. En zij heeft een boek geschreven over de Annunciaten en meer bepaald twee eeuwen van onderwijs. Twee eeuwen van zorg dragen voor het onderricht van kinderen in de afgelopen jaren dus. En we gaan daar dieper op in. We gaan samen die geschiedenis kunnen ontdekken wanneer we met haar in gesprek gaan. Graag wil ik u eerst het boek voorstellen van broeder René Stokman, geen onbekende voor u, geen eenzame weg. Hoe vandaag als christen positief in de wereld staan. Het is verschenen bij uitgeverij Bethsaida. Ik had het genoegen om hem helemaal vanuit Rwanda te mogen spreken en ik laat u graag luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met broeder René Stokman. En zo, beste luisteraars van De Leeswijzer, heb ik ondertussen het grote genoegen om broeder René Stokman aan de lijn te hebben, helemaal vanuit Rwanda. Broeder Stokman, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank u wel.
Ik zou u graag toch willen vragen, voor zij die u nog niet zouden kennen, om uzelf even kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over uw nieuwste boek, Geen Eenzame Weg, waar we het zo dadelijk over gaan hebben.
Ik ben broeder René Stokman. Ik ben momenteel de generale overste van de Broeders van Liefde. En ik ben reeds 50 jaar broeder van Liefde. Ik heb vele jaren in België gewerkt. Voor eerst in het Gislain Instituut in Gent, waar ik directeur was van de school en het ziekenhuis. Daarna ben ik verantwoordelijk geworden voor de verschillende apostolaatswerken in België, speciaal de psychiatrische instellingen en ook de instituten voor mensen met een beperking. Daarna ben ik provinciaal overste geworden tot het jaar 2000, toen ik verkozen werd als generale overste en dus de verantwoordelijkheid kreeg over de ganse congregatie. Broeders van Liefde die momenteel aanwezig zijn in 30 landen wereldwijd. Broeders van Liefde zijn gesticht in België in 1807 door kanonik Petrus Jozef Trist, voor wie momenteel het proces van de zadelverklaring gaande is. Mm-hmm. En geleidelijk aan is de congregatie verder uitgebreid wereldwijd. Momenteel, zoals ik zei, in 30 landen. Waaronder onder andere Rwanda, waar ik momenteel aanwezig ben voor een periode verblijf. En waar ik meehelp in de ontwikkeling van hier de zorg voor psychiatrische patiënten. We hebben hier een zeer grote en de enige psychiatrische instelling voor het land, de Karayes Ndera, bij Kigali. Daar ben ik momenteel aanwezig. Ik vertrek deze namiddag naar Rwenderi, dat is het noorden van het land, waar wij sessies geven rond onze spiritualiteit aan onze medewerkers, want we hebben verschillende instellingen hier in Rwanda. Dus momenteel is het vooral gericht op vorming van onze medewerkers hier in Rwanda, dat mij naar Rwanda heeft gebracht.
Ja, mooi. Toch wel indrukwekkend. Ver van huis toch wel een beetje, hè? Maar dat missionaire element, is dat ook typisch voor de Broeders van Liefde reeds van in het begin?
Wel, het is zo dat wij gestart zijn als een lokale congregatie in Gent in 1807, zoals ik zei. Reeds in 1854 zijn we vertrokken naar Canada. Mm-hmm. En geleidelijk aan hebben de Broeders van Liefde uitdaging genomen naar andere landen toe. En het is vanaf 1911 dat ze effectief begonnen zijn ook met missionarisch werk hier in Afrika. Momenteel is Afrika onze grootste provincie, mag ik zeggen, binnen de congregatie. Aanwezig in Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania, Zambia, Zuid-Afrika, Ethiopië, Ivoorkust, Kenia. Misschien vergeet ik ook Centraal-Afrika, dus met heel wat landen. Maar allemaal ontstaan vanuit, zou ik zeggen, inderdaad die missionerende geest binnen de congregatie. Dus we zijn niet gestart als een missionerende congregatie, we zijn het wel geworden. En momenteel ligt echt de klemtoon binnen deze landen in Afrika en Azië. En dat is de plaats waar de congregatie momenteel aan het groeien is.
Ja, dat is heel mooi om te horen natuurlijk. En eigenlijk past het heel goed bij het thema dat u met dit boek hebt willen aankaarten, Geen eenzame weg. Namelijk dat we in deze tijd de neiging soms hebben, zeker vanuit het Westen, om een beetje geconfronteerd te worden met de moeilijkheden die de kerk doormaakt. Zeker in het Westen, het terugval van roepingen, alles lijkt een beetje minder te worden of zelfs te verdwijnen in sommige gevallen. Toch heeft u een boek geschreven, ik vind het bijzonder bemoedigend in deze tijd. Geen eenzame weg, hoe vandaag als christen positief in de wereld staan. Kan u even uitleggen wat dat is, positief in de wereld staan?
Wel, ik heb het boek geschreven echt vanuit mijn eigen ervaring. Vooral mijn verblijf in Rome en ook mijn ervaring in België. Waar ik inderdaad zie dat het steeds moeilijker wordt om als christen echt actief in de wereld te staan. Stelling te nemen, visies te formuleren. De blijde boodschap te verkondigen, om dat woord maar te gebruiken. En het boek is ontstaan vanuit verschillende reflecties die ik er rond heb gemaakt, vanuit mijn eigen ervaring, vanuit mijn eigen meditaties, om eigenlijk te zoeken hoe kunnen wij vandaag inderdaad in deze sterk geseculariseerde omgeving, en dan kijk ik vooral naar Vlaanderen, dat nog zeer sterk geseculariseerd is, maar ook in Rome, ook in Italië, we hebben dezelfde richting, hoe kunnen we inderdaad als christen positief aanwezig blijven, ook geconfronteerd met alle moeilijkheden binnen de kerk ook, als kerk waar we mee geconfronteerd worden, hoe kunnen we dat toch proberen te overstijgen, maar op die manier dat wij blijven die positieve boodschap te geven in de maatschappij aan onze medemensen. En ons niet, zou ik zeggen, terugtrekken, in onze schel kruipen, zoals Guido Gezelle ooit schreef, zo, ik ben uitgekropen, maar nu kruip ik terug in mijn schelp, in mijn huisje, en ik doe mijn deur nooit meer open. Mm-hmm. Ik vind dat we de deur moeten open houden en ook open doen, en proberen inderdaad op een positieve wijze de blijde boodschap te verkondigen. Ondanks weerstanden, ondanks moeilijkheden en dergelijke. En het is echt te ontstaan vanuit reflectie, vanuit ervaringen, vanuit ook moeilijkheden, teleurstellingen, lijden en dergelijke in mijn eigen leven. Mm-hmm. Hoe probeer ik dat te overstijgen? Niet alleen overstijgen, maar echt beleven. En toch altijd proberen positief in de wereld te blijven staan. Om, zoals Christus gedaan heeft, eigenlijk ook de blijde boodschap te verkondigen.
Ik denk dat inderdaad vandaag de dag de neiging bestaat voor christenen om eerder al tevreden te zijn dat ze min of meer worden getolereerd, maar dan ja, een soort van afgezwakte vorm van de blijde boodschap, vooral horizontaal geïnterpreteerd. Hoe ziet u vandaag de dag de mogelijkheid om toch te getuigen van het feit dat Jezus Christus voor ons gestorven is, dat hij verrezen is, dat hij vandaag leeft?
Ja, dat is het punt eigenlijk. Hè. Het gevaar is, ofwel trekt men zich volledig terug, binnenskamers, dan zoals Paus Franciscus zegt, men trekt zich terug in de sacristij en men probeert daar te overleven. En niet dat dat de oplossing is als christen, of dat we dat mogen doen. Een andere mogelijkheid is inderdaad dat wij onze boodschap afvlakken, naar beneden toe, er een horizontale boodschap van maken. En dat zien we toch wel op veel plaatsen gebeuren. Ja. Men probeert zich aan te passen aan de sociale omgeving, aan de sociale trends die zich voordoen. En eigenlijk maakt men dan een heel afgezwakte boodschap. De blijde boodschap wordt eigenlijk, zou ik zeggen, een heel flauwe soep. En dat moeten we ook voorkomen. En daarom moeten we toch proberen, op de plaats waar we zijn, met de mensen met wie we leven, op een radicale manier, maar altijd met eerbied voor de situatie waarin we staan, maar toch altijd met die radicaliteit blijven de boodschap te verkondigen en vooral voor te leven. Maar ik denk dat, en hier neem ik altijd graag het woord van Paus Paulus, die zei, vandaag luisteren de mensen niet naar leraars, maar ze luisteren en kijken naar getuigen.
Ja.
En wanneer mensen inderdaad een boodschap overbrengen, moeten ze dat doen vanuit getuigenis, met getuigenis. En ik denk dat het allereerste altijd is dat wij moeten proberen zelf getuigen te zijn. Zelf die blijde boodschap echt te beleven.
Mm-hmm.
En dan, ja, zoals Sint Franciscus ooit zei, u moet de boodschap leven en soms een keer ook onder woorden brengen. Ik denk dat dat wel een goede houding is. Dus voor eerst vooral kijken hoe kunnen wij zelf consequent de blijde boodschap beleven in ons eigen leven. En dat in alle omstandigheden waar we mee, zou ik zeggen, geconfronteerd worden. En dat is dan ook, zou ik zeggen, de inhoud van het boek. Het is een samenschrijven van verschillende meditaties, altijd gericht zo van de eerste beweging, hoe sta ik in de wereld? Sta ik in de wereld met vrees? Sta ik mij terug uit de wereld? Of inderdaad, laat ik het woord van Christus klinken in mijn leven, wees niet bezorgd. Ik ben er, je bent niet alleen. En daarom is de titel ook zo, het is geen eenzame weg. Dat is zeker de eerste beweging. Ervan overtuigd zijn dat wij er niet alleen voor staan. Dat Christus met ons op weg is.
Mm-hmm.
En altijd zo die twee beelden van de storm op de zee, op het meer. Christus die ligt te slapen. Wij worden angstig, want Christus lijkt te slapen. Maar dan zegt hij achteraf, waarom zijt ge bang? Ik ben met u. Zelfs als u mij niet gewaar wordt, bij wijze van spreken. En de tweede keer wandelt hij over het meer. En opnieuw ziet je dat Petrus die bang wordt. Maar dan krijgt u opnieuw de opmerking, klein gelovige, waarom zijt ge bang? Zo, dat zijn voor mij twee momenten zo, die heel sterk op mij wegen. En ik zeg inderdaad, ik mag niet bang zijn. Ik moet die woorden van Christus, die hij zo dikwijls heeft uitgesproken, echt op mij nemen ook. Ook het woord dat Paus Johannes Paulus II bij de aanvang van zijn pontificaat zei, heb geen vrees. Hè? Geen vrees hebben. Dus dit is zo bij mij de eerste beweging. Mij bewust worden, ik sta niet alleen voor. En inderdaad, ik mag niet bevreesd zijn, want Christus is met mij. En dan inderdaad, de tweede beweging, zo, het belang zo van de liefde. Hè? Bewust worden, ik ben een geliefd persoon bij God. En ik mag echt in zijn liefde leven. En het is de liefde van God ook die mij de kracht geeft om positief in de wereld te staan. En dan ga ik dieper in op, inderdaad, het belang van een spiritueel leven. We kunnen dat niet waarmaken als we inderdaad alleen maar horizontaal leven. We moeten ons echt proberen een diep spiritueel leven eigen te maken. En het gevaar vandaag is, er is een grotere interesse voor spiritualiteit, maar het is ofwel een spiritualiteit die heel vaag blijft, of het is een spiritualiteit die men zoekt voor een zeker eigen welbehagen.
Mm-hmm.
Voor een zekere, ja, de mindfulness, ik heb niks tegen mindfulness. Maar dan ziet je duidelijk, dat wordt ook over spiritualiteit gesproken, maar altijd gericht naar het eigen welbevinden. Echte spiritualiteit moet de weg openen naar God. Anders is het een vruchteloze spiritualiteit. Als een spiritualiteit ons niet dichter brengt bij God, denk ik dat wij op de verkeerde weg zitten. Dus de spiritualiteit die we vandaag ontmoeten, ook door managers worden momenteel begeleid en dergelijke, en men heeft geen schrik om over spiritualiteit te spreken, maar dikwijls gaat het niet eigenlijk over het zoeken en het vinden van God. God inderdaad aanwezig laten komen in ons leven. En in de laatste beweging, het laatste hoofdstuk, ook de laatste deel van het boek, gaat er echt zo vanuit God naar de mens gaan. Zo, als we inderdaad vol zijn van Gods liefde, als wij een spiritueel leven leiden, dat gaan we ons niet opsluiten in onszelf, maar dan zouden we echt de moed krijgen, de kracht krijgen, Gods genade krijgen, om inderdaad naar de wereld te gaan. En daar inderdaad onbevreesd te getuigen. Zelfs te getuigen op plaatsen waar we niet gehoord worden, getuigen in een milieu dat het helemaal niet meer klinkt, toch blijven getuigen. Vanuit onze eigen levenswijze, maar ook onbevreesd ook Christus woord verkondigen. En wel bewust zijn altijd het woord van Christus die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het is niet onze eigen waarheid die we moeten verkondigen. Dat is ook een gevaar dat er altijd tussen zit natuurlijk. Maar altijd blijven wortelen, zou ik zeggen, in de waarheid die Christus ons meegegeven heeft.
Ja, want als ik kijk naar de opbouw van het boek, dan legt u als het ware een soort van weg af. In de zin dat als wij erkennen dat Jezus Jezus is, dan worden we geconfronteerd met het bestaan van een God, Een persoonlijke God zelfs, die niet vrijblijvend is. Het vraagt iets van ons. Hè? Het kan zelfs overkomen alsof we op een of andere manier niet helemaal vrij zijn. Dat spanningsveld, dat bespreekt u eigenlijk ook. Hè? Het beleven van de menselijke vrijheid tegenover datgene wat God eigenlijk van ons verlangt en vraagt.
Ik heb ook op verschillende plaatsen ga ik in op inderdaad dat begrip vrijheid. Hè, dat vandaag eigenlijk toch wel heel vertekend is in onze huidige maatschappij. Omdat men het ziet als een opeisen van een absolute vrijheid. Een absolute vrijheid tegenover God. Een absolute vrijheid tegenover de medemens. Maar ook een absolute vrijheid naar zichzelf toe. Mm-hmm. En eigenlijk is dat totaal, zou ik zeggen, in tegenspraak met de vrijheid die ons vanuit het evangelie wordt aangeboden. Het is een vrijheid die ons inderdaad moet brengen tot die relatie met God, tot die relatie met de anderen, relatie met onszelf. Dus eigenlijk zitten we hier toch wel, denk ik, met de evangelische boodschap op een totaal andere golflengte dan wat men vandaag in de maatschappij verkondigt op vlak van vrijheid, op vlak ook van het zichzelf waarmaken in de maatschappij. De waarde die men voorop stelt in de maatschappij, die zogezegd het geluk moeten teweegbrengen. Al die zaken probeer ik toch wel wat in vraag te stellen. Ook de passies waarmee wij voortdurend geconfronteerd worden en waarmee wij proberen of hopen het geluk te bereiken, dan moeten we vaststellen dat eigenlijk heel ver afstaat van hetgeen ons aangeboden wordt vanuit de evangelie. Denk maar terug aan de woestijnervaring waar Jezus bekoord wordt door de duivel. Ik denk dat wij voortdurend met deze bekoringen te maken hebben. Mm-hmm. En dat wij voortdurend ook zoals Christus een stand moeten innemen en durven zeggen nee tegen de passie van het bezit. Nee tegen de passie van het genot. Nee tegen de passie van de macht. Maar de passies op zich zijn neutraal. Zijn krachten in ons, maar moeten ze altijd plaatsen onder de liefde. We moeten ze laten beschijnen, zou ik zeggen, door Gods liefde. En op die manier de passies positief aanwenden om inderdaad echte mensen te worden, echte medemens te worden. En af te stappen van het individualisme. Het individualisme, denk ik, is een van de grootste problemen waar we vandaag mee geconfronteerd worden. De mensen zich volledig afsluit en echt zich laat vangen door zijn passies, maar altijd deze passies gebruikt naar zichzelf toe en zich helemaal afsluit naar de andere met een hoofdletter, de andere met een kleine letter.
Uiteindelijk denk ik dat spanningsveld, zoals u het zelf ook omschrijft, hè, enkel en alleen kan opgelost raken in de liefde. En het ultieme teken van de liefde is de kruisdood van Jezus. Het feit dat hij tot het einde toe zijn lijden heeft gedragen en zijn leven heeft geofferd. Zouden we kunnen zeggen dat daardoor ook de reden is waarom dat u zoveel aandacht besteedt aan vergeving, aan zonde en vergeving, ook in het boek?
Ja, inderdaad. Oh, dat is een punt dat ik nogal sterk heb uitgewerkt. Het belang van het hervinden van de waarde van de vergeving in ons leven en ook de kracht, zou ik zeggen, van het sacrament van de biecht. Het sacrament van de biecht dat wellicht het meest geteisterd is binnen onze geseculariseerde wereld. Als ik kijk naar Vlaanderen, als ik hoor mensen die ik ken en ik durf eens de vraag stellen, biecht u nog? De meesten zeggen, nee, dat doen wij niet meer. In het beste geval nemen we nog eens deel aan een biechtviering, een algemene biechtviering, maar een persoonlijke biecht, dat zegt ons niks meer. En eigenlijk verliest men daar, zou ik zeggen, iets heel belangrijks. Namelijk dat God tot ons zegt, uw zonden zijn u vergeven en ik vergeet zelfs alles wat gij misdaan hebt. Dat is iets wonderbaars. En dat is zo spijtig dat dat sacrament van de biecht eigenlijk helemaal van de horizon verdwenen is. En omdat daar toch God het dichtst bij ons komt. Denk er dikwijls over na. Naast de Eucharistie denk ik dat de biecht de plaats is, het sacrament is, van een echte godsontmoeting. Mm-hmm. Waar wij mogen uitspreken tegenover God, dat ben ik. Met al mijn beperkingen, met al mijn zonden, met al mijn moeilijkheden. En dan mogen horen van God, via de priester, uw zonden zijn u vergeven. Dat geeft een diepe vrede en een echte vreugde in het leven. Elke maal, ik mag dat zeggen van mezelf, als ik te biecht ga, en ik woon in Rome, dus meestal ga ik te biechten in een van de kerken, vooral in Sint-Pietersbasiliek. Daar zijn heel wat gelegenheden om te biechten. Het is altijd die diepe vrede die ik mag vinden en mag ervaren in mezelf, dat ik die woorden heb gehoord van uw zonden zijn u vergeven. Ik geef een anekdote. Ik ging eens te biechten in Sint-Pieters Basiliek. En ik doe het meestal in het Engels, omdat ik daar best mijn zonde kan verwoorden in het Engels. Daar. En het was dus bij een biechtvader en het briefje Engels hing op de biechtstoel. Maar ik verstond geen woord van hem wat hij zei. Ik hoop dat hij begrepen had wat ik zei natuurlijk. Maar ik heb maar één woord begrepen of gehoord, dat was peace, vrede. En ik dacht, ja, het is voldoende. Eindelijk is het dat ik hier nu krijg, zo die diepe vrede in mijn leven. En het is vanuit die diepe vrede dat we dan ook, zou ik zeggen, vredevol naar de ander kunnen gaan. Mm-hmm. Vredevol met onszelf kunnen leven. Vredevol naar de maatschappij kunnen kijken. Vrede kunnen uitstralen. We kunnen maar vrede uitstralen als we zelf die vrede in onszelf hebben. En daarmee ook heb ik op verschillende plaatsen in het boek ook stilgestaan, zo het belang van de vrede in het hart. En hoe dat we inderdaad die vrede in het hart kunnen verkrijgen, ontvangen, maar ook koesteren en ook behouden. En hier inderdaad de vergeving mogen ervaren is heel belangrijk.
Als ik kijk in de titeltjes van de stukken die u heeft geschreven, dan zie ik op het einde van het boek enkele namen naar voren komen. U spreekt natuurlijk heel veel over God, zeker ook over Jezus. Maar op het einde van het boek komen er een aantal figuren naar voren. De eerste is natuurlijk de heilige maagd Maria, onder wiens mantel wij ook mogen werken. Wat is de rol van Maria daarin?
Wel, Maria, ik heb haar eigenlijk beschreven op verschillende momenten dat zij in het leven van Jezus en met Jezus op stap gaat. En ik heb twee hoofdstukjes geschreven over Maria, omdat Maria zo'n rijke figuur is. En eigenlijk zie ik haar echt als de middelares tussen ons en Jezus. Of, mm-hmm. Er is natuurlijk maar één middelaar, is Jezus. Maar Maria als moeder is echt toch wel de tussenpersoon tussen Jezus en ons. Zij is degene die luistert naar onze noden. En zoals bij de bruiloft van Cana, deze noden ook overbrengt naar haar zoon. En dan ook een antwoord zal geven. En het antwoord is altijd, doe maar wat hij u zeggen zal. Luister. Wat Jezus zegt in het gebed, in uw meditatie, in uw lectio divina, en doet dan wat u. En dus Maria heeft een grote rol te vervullen in ons leven als die tussenpersoon naar Jezus toe. Maria, heb ik ook aangegeven, zo, is belangrijk in de verschillende momenten van het leven van Jezus. Maria krijgt die boodschap en die boodschap zal zij geleidelijk aan ook totaal realiseren in die verschillende momenten. Ik heb twee momenten uitgepikt. Het eerste moment is inderdaad dan wanneer Jezus achterblijft in de tempel. Ze gaan op zoek, Maria en Jozef, naar Jezus. Maar ze zoeken overal en ik zijn verrast dat hij in de tempel is. Mm-hmm. En dan zegt Jezus, maar wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? En misschien is dat een moment, hij is 12 jaar, dat Jezus dacht dat hij zijn openbaar leven moest aanvangen. Hij ervaarde echt zo die sterke band, die unieke band die hij had als zoon van God met zijn vader. Maar Maria zegt, kom maar toch mee naar huis. Uw tijd is nog niet gekomen. Dus Maria hier voelt aan dat er nog iets moet gebeuren met Jezus om haar echt voor te bereiden op zijn openbaar leven. En het is op het moment in de bruiloft van Cana dat Maria het initiatief neemt, mm-hmm, om het openbaar leven van Jezus te laten aanvangen. Ze zegt, er is geen wijn meer. En Jezus zegt, is dat uw zaak? Mijn uur is nog niet gekomen. En Maria zegt, toch wel, uw uur is gekomen, start nu. Dus je ziet ook hoe belangrijk Maria is in het leven van Jezus om hem echt te begeleiden naar zijn grote opdracht, namelijk de verlossing te verwezenlijken naar ons toe. En dan natuurlijk Maria, die dan onder het kruis die grote opdracht meekrijgt. Vrouw, zie daar uw zoon. Zoon, zie daar uw moeder. En hier krijgen wij allemaal de opdracht om Maria tot ons te nemen, bij ons op te nemen en tegelijkertijd ook vertrouwvol naar Maria te gaan. Zo Maria, daarmee heb ik haar twee hoofdstukjes gegeven, zo vind ik toch zo heel belangrijk op onze weg als christen in de wereld.
Ja, en dan gaat u van daaruit over naar een andere figuur die we ook kennen natuurlijk uit de Heilige Schrift, Zacchaeus in de boom. Waarom deze figuur?
Wel, Zacchaeus heb ik... En Zacchaeus komt een paar keer terug, ook in de andere hoofdstukken, niet in detail, maar ik heb hem echt een hoofdstukje willen geven ook. Maar ik vind, ook dat is toch wel een belangrijke figuur. Iemand die verlangt Jezus te zien, die daar veel voor over heeft, die zelfs in een boom kruipt en zich eigenlijk belachelijk maakt voor zijn omgeving, hij als tollenaar, maar dan door Jezus bij name wordt genoemd. En dan ziet je zo dat gebeuren bij Zacchaeus, hij wordt bij name genoemd en onmiddellijk verandert heel zijn leven. En wat zien we daar bij Zacchaeus vooral, zo die vreugde, die liefde van Christus hij mag ervaren en dan vooral die grootsheid om alles uit te delen wat hij heeft naar de anderen toe. Zo de ontmoeting met Jezus geeft altijd vreugde. We moeten die vreugde uitstralen, maar doet ons ook actief worden naar de medemens toe. Gevoelig worden voor de armen, voor zij die in nood zijn en bereid zijn te delen wat we hebben. Zacchaeus, die alles behalve voordien bereid was te delen, wordt een totaal andere mens met de confrontatie van Christus. En dat zou eigenlijk ook in ons leven moet het geval zijn. Die ontmoeting met Jezus, wanneer we bij name genoemd worden, en dat is toch bij Zacchaeus heel duidelijk zo, Zacchaeus komt uit uw boom en ik wil bij u in huis te gast zijn, dat zou ons leven totaal moeten veranderen. Voor onszelf diepe vreugde geven, noem het vreugde en vrede en vreugde, maar ook een grote openheid naar de anderen toe. Een grote mededeelzaamheid, zou ik zeggen. Dat zou echt moeten ook onze tekenen. En vandaar dat ik Zacchaeus inderdaad als figuur heb meegenomen.
Ja, zeer mooi. Het is zeker een uitnodiging om die gedachten een beetje te gaan uitdiepen. Het is een hele mooie idee ook om daarover te mediteren, over die zin hè, waar Jezus vraagt aan Zacchaeus om uit de boom te komen. Een uitnodiging aan ons allemaal. En u heeft dan ook nog een hoofdstukje toegewijd aan de heilige Thomas. Wordt de ongelovige Thomas genoemd, maar u noemt hem de gelovige.
Ja, want ten onrechte, denk ik, wordt hij de ongelovige Thomas genoemd, want alle apostelen waren ongelovig. Op het moment dat Christus verrezen was, was bij alle apostelen het ongeloof aanwezig. Ze moesten hem eerst zien. En eigenlijk is het heel mooi dat Thomas moest het zien, maar hij moest dan ook die stap maken naar het geloof, zoals iedereen van ons. Want wij kunnen Christus niet zien. Wij hebben altijd die sprong van het geloof nodig. Om naar Christus te gaan, om in Christus te geloven. Ja, als je iets ziet, moet je niet geloven. Dus eigenlijk, daarmee dat ik zeg, wij kunnen twijfelen, zoals Thomas. Wij kunnen inderdaad vragen naar bewijzen, maar uiteindelijk moeten wij die houding van Thomas opnemen, zo van te kunnen verklaren vanuit een diep geloof, mijn Heer en mijn God. Hij heeft alles gezegd daar. En telke malen bij de Eucharistieviering, wanneer wij bij de consecratie opkijken naar de Eucharistie en dan naar het brood en naar de beker, bij de consecratie zelf, het is zo zinvol dan om die woorden van Thomas te herhalen, mijn Heer en mijn God, ik geloof in u. Ook al zie ik alleen maar brood en die kelk met wijn, maar ik zie het daarin Jezus zelf, echt aanwezig. Ik geloof in u, mijn Heer en mijn God. Zo, dat is altijd bij mij een belangrijk moment zo, tijdens de Eucharistieviering, om die woorden te herhalen van Thomas. En ik denk altijd aan Thomas dan. Zo van, goed, Thomas kreeg daar dan echt de boodschap van Jezus. Zalig zij die geloven, die niet zien en toch geloven. En dat is het tenslotte. Net zoals ook andere apostelen moesten leren leven met Jezus zonder zijn fysieke aanwezigheid. Wat wij allemaal hebben nu. Wij moeten leven met Jezus zonder zijn fysieke aanwezigheid. En daarmee, Thomas inderdaad helpt ons, vooral met dat woord, dat heel belangrijk woord, mijn God, mijn Heer en mijn God, opkijkend naar Jezus.
Ja, het is zeker een uitnodiging voor onze luisteraars en voor mezelf ook, om het boek Geen Eenzame Weg, hoe vandaag als christen positief in de wereld staan, geschreven door broeder René Stockman, om dat in huis te halen. Ik denk dat in deze tijd echt nood is aan dergelijke werken, dergelijke stemmen, om ons te helpen om het hart gericht te houden ook op het eeuwig leven. Hè? Want uiteindelijk is het daar waar we naar onderweg zijn. En eigenlijk is dat perspectief al sowieso een uitnodiging om positief in het leven te staan.
Ja, inderdaad. Ik denk dat zeker een grondlijn in het boek is altijd terugkomen op dat perspectief van de verrijzenis. Dat heel ons leven eigenlijk moet beïnvloeden. wij moeten echt leren leven als verrijzenismensen. En dat zal dan ons de mogelijkheid geven om alles wat ons tegengaat, het lijden dat wij tegenkomen en dergelijke, altijd te kunnen dragen in het perspectief van de verrijzenis. En zelfs dan, want dat is dan wel een belangrijk punt ook, het lijden dat ons overkomt, echt zien ook als een medelijden met het lijden van Christus en daarmee dan ook kunnen participeren aan het verlossingsgebeuren. Ik zeg altijd, Christus is gestorven op één moment, op één plaats. Maar het was voor iedereen en overal. In het verleden, in de toekomst, ook voor mij. En dat wil zeggen, ik kan nu op een mystieke wijze de omgekeerde beweging maken. En mijn lijden, maar altijd gericht vanuit dat perspectief, of gericht op het perspectief van de verrijzenis, mijn lijden plaatsen op het kruis. En echt, zoals Paulus zegt, problemen vroeger met dat woord van Paulus, dat dit iets moest aanvullen bij het lijden. Maar eigenlijk gaat het erover ons lijden op het kruis plaatsen en participeren aan het verlossingsgebeuren. En eigenlijk daarmee krijgt ons lijden ook een zin. Dat is een grote vraag altijd. Hè? Waarom lijden? Hoe kunnen we een zin geven aan het lijden? Vele mensen zeggen, het lijden is zinloos. Ik zeg dat inderdaad, dat is juist. Het lijden als dusdanig is zinloos. Maar we kunnen een zin ontvangen.
Ja.
Ik gebruik wel het woord ontvangen. Een zin ontvangen als we ons lijden kunnen plaatsen op het kruis. En dan worden wij in feite, ik noem het 15e werk van barmhartigheid, participeren aan het verlossingsgebeuren van Christus. En dat geeft eigenlijk aan ons lijden een diepe zin. Te mogen participeren en dan eigenlijk participeren aan dat grote evenement, de verlossing, de deur openen naar de verrijzenis, het eeuwig leven waar we allemaal naartoe gaan. Als we daar zo bewust van worden dat wij op weg zijn naar het eeuwig leven, dat de verrijzenis ons perspectief is, ja, dan verandert ons leven. En ik denk dat dat de sterkte moet zijn van gelovigen vandaag ook, onze kracht halen uit de verrijzenis, uit dat perspectief van de verrijzenis. En als we het vandaag meemaken, mensen die het niet meer zien zitten, wanneer we nu geconfronteerd worden met euthanasie, het recht op euthanasie enzovoort, hè, het heeft allemaal daarmee te maken. Hè. Als men inderdaad geen zicht heeft op dat perspectief van de verrijzenis, dan wordt het lijden inderdaad uitzichtloos. Dan is er geen enkel perspectief aanwezig. En dan is het normaal, quasi normaal, dat mensen gaan zeggen, is het niet beter om het recht in eigen handen te nemen en er een einde aan te maken. Dus ik begrijp ergens vandaag dat er zoveel mensen naar euthanasie grijpen.
Ja.
Het heeft altijd te maken, in het meeste gevallen, dat gebrek aan perspectief. Ze staan zich blind of ze zetten zich vast in het lijden. Dat erg kan zijn, dat heel pijnlijk kan zijn, maar het wordt uitzichtloos wanneer inderdaad het perspectief of de verrijzenis gewoon niet bestaat voor hen. Dus dat is voor mij een van de grote redenen dat wij in onze huidige maatschappij met die nieuwe fenomenen geconfronteerd worden.
Ja, en beklijvende slotbedenking, denk ik, ook voor deze tijd. We zullen het zeker ter harte nemen. Broeder Stokman, ik dank u van ganse harte voor de tijd u heeft willen geven aan onze luisteraars, aan Radio Maria, om ons warm te maken, om uw boek in huis te halen. Geen eenzame weg. Hoe vandaag als christen positief in de wereld staan, verkrijgbaar bij uitgeverij Bethsaida. Ik dank u nogmaals van harte voor het interview. En we wensen u natuurlijk heel veel zegen over uw werk, onder andere in Rwanda, en we blijven verenigd in gebed.
Dank u wel voor uw gebed.
Draagt een doornenkroon, bespot, bespuugd, geslagen. Mijn koning ondergaat de hoon, en ik hoor hem niet klagen. Ik begrijp niet al. Maar als ik naar u kijk, voel ik een diep. Jezus, u wil ik volgen. U bent zo groot. U bent de Zoon van God. Het levende brood. De last en leidt tot het uiterste gedreven. Mijn koning buigt zijn hoofd en zwijgt. Hij heeft de geest gegeven. Ik begrijp niet alles, maar als ik naar u kijk, voel ik een diep verlangen naar waarheid, naar uw koninkrijk. Jezus, u wil ik volgen. U bent zo groot. U bent de Zoon van.
Welkom bij Radio Maria.
Zoals beloofd leggen we nu ons tweede boek op de digitale leestafel, Annunciaten, twee eeuwen van onderwijs. En ik laat u graag luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met mevrouw Ria Christens. En zo, dierbare luisteraars van de Leeswijzer, ik heb ondertussen het genoegen om Ria Christens aan de lijn te hebben. Van harte welkom in ons programma, Ria.
Ja, goedemiddag.
Alvast bedankt om enkele vragen van ons te willen beantwoorden over dit interessante boek dat u recent heeft gepubliceerd. We gaan het daar zo meteen over hebben. Ja, dan moeten we sowieso ook spreken over de Annunciaten. Daar heeft u ook wel heel wat mee te maken. Graag wil ik u vragen om uzelf even kort voor te stellen aan onze luisteraars.
Wel, mijn naam is Ria Christens dus. Ik ben sedert geruime tijd intussen toch al archivaris en erfgoedbeheerder van het archief en het erfgoed van de Annunciaten hier op de campus van het Heilig Hart Instituut in Heverlee.
Dat is hier inderdaad op een steenworp vanaf. Hè? Wij zitten in Egenhoven, dus dat is zeker niet heel ver. De Annunciaten, Voor sommigen zal dat bekend in de oren klinken, voor anderen heel wat minder. Kunt u ons een beetje een idee geven van hoe deze congregatie uiteindelijk in Leuven beland is en waaruit hun apostolaat bestaat?
De Annunciaten hebben, laten we zeggen, doorheen de voorbije 120 à 150 jaar vooral naam en faam gemaakt als onderwijscongregatie. Zo zijn zij bekend. In België, het gaat om een apostolische congregatie, hè, dus dat verschilt dan van de contemplatieve annunciaten. Daar ligt de oorsprong of liggen de roots in Frankrijk, in het laat-middeleeuwse Frankrijk. Als we gaan kijken naar de oorsprong van de apostolische annunciaten, dan zitten we recenter in de geschiedenis. En dan moeten we naar het platteland in Veltem, eind 18e eeuw, is daar een armenschool tot stand komt, de zogenaamde school van Bermertigheid. En het is de plaatselijke parochiepriester die rondom zich een aantal jonge vrouwen groepeert om zich met het onderwijs voor arme kinderen in het dorp te gaan inlaten. En daar ligt dan de oorsprong van wat dan het hele netwerk aan apostolische annunciaten is geworden. Vanuit Veltem zijn er bijhuizen opgericht, zoals dat in de geschiedenis van congregaties altijd een beetje in het werk is gegaan. We krijgen een bijhuis in Huldenberg, voor sommigen misschien ook bekend, de Annonciaden van Huldenberg. Het bijhuis in Leuven dat er dan komt op het eind van de 19e eeuw, is op zijn beurt een bijhuis van de Annonciade van Huldenberg. Zo is het werk gestart in het centrum van Leuven. Het opzet was daar om onderwijs te verstrekken, voortgezet onderwijs voor meisjes. Vanuit de vaststelling dat het aanbod op dat vlak uiterst minimaal was en beperkt tot een elite van meisjes die enig voortgezet onderwijs konden genieten. Men wilde daaraan tegemoetkomen door huishoudonderwijs te gaan inrichten, beroepsonderwijs. Dat bleek een heel succesvol initiatief te zijn. En zodoende zie je dat een tiental jaar later men al uitwijking heeft gezocht buiten de stad. En men daar op een tweetal kilometer van het centrum van Leuven een groot domein gaat kopen. En daar een grote nieuwbouw ook gaat optrekken. Naar een ontwerp van Joris Helleputte, ook gekend als architect, ingenieur en stichter van de Boerenbond. En dan zie je daar inderdaad een beetje in dezelfde filosofie een grote katholieke onderwijsinstelling voor meisjes tot stand komen, waar eigenlijk men als doelpubliek de lagere middenklasse voor ogen heeft en als onderwijs ook een nieuw model wil verspreiden, dus niet het klassieke algemeen vormende voortgezet onderwijs, maar huishoudonderwijs, beroepsonderwijs en landbouwonderwijs, wat natuurlijk een belangrijke nieuwe was en wat ook verklaart dat men een plek zocht op de buiten om die school te laten groeien en dat er een hoeve moest tot stand komen. En die is er trouwens vandaag de dag nog altijd en die is nog altijd operationeel. Dus het is een lang verhaal om uiteindelijk hier in Heverlee terecht te komen, maar er zitten verwantschappen tussen, laten we zeggen, het huis in Veltem, Huldenberg en Leuven.
Zeker ook natuurlijk gebaseerd op die spiritualiteit, de oorspronkelijke wortel, zeg maar, om onderwijs te verzorgen voor arme kinderen, voor kinderen die, of arme meisjes, die op een of andere manier niet gemakkelijk naar zo'n opleiding konden gaan. Kunt u ons een idee geven, bij het begin van de start van de congregatie, hoe dat het onderwijs in ons land eraan toeging op dat moment?
Ja, we moeten eigenlijk er ons van bewust zijn dat het onderwijs eind 19e eeuw, als we dan spreken over het project hier in Leuven, dat onderwijs een uiterst exclusieve aangelegenheid was natuurlijk. Hè. Het voortgezet onderwijs was volledig betalend. We zijn ons daar niet meer van bewust, maar voor het schoolpact was elke vorm van voortgezet onderwijs betalend en behoorde het echt niet tot de mogelijkheden van, laten we zeggen, arbeiders, zelfs de lagere middenklasse, om al zijn kinderen te laten verder studeren. Dat had meestal tot gevolg dat in een gezin, wanneer er keuzes moesten gemaakt worden in zaken het verder studeren, dat daar voorrang werd gegeven aan de jongens in het gezin. Dus ja. Voor meisjes zat verder studeren, Voor kinderen in het algemeen zat er maar voor een beperkte groep verder studeren dan 12 à 14 jaar in. Voor meisjes was dat nog des te meer het geval. En het is dan ook zo dat we moeten wachten tot het schoolpact alvorens op dat vlak heel die democratisering van het onderwijs in België zich kan inzetten. Als je gaat kijken naar het meisjesonderwijs, dan is dat bijna een dubbele inhaalbeweging geweest. Hè? Want meisjes, zeker uit de lagere sociale klasse, kwamen tot dan weinig aan de bak in het onderwijs.
Ja, hoe moeten we ons eigenlijk, want dat vind ik ook een heel interessant iets, om naar de pedagogie te gaan kijken van de Annunciaten. Hoe ging dat er eigenlijk aan toe? Waaruit bestond de opleiding die de jonge meisjes op deze manier konden krijgen?
Wel, hun bedoeling was wel degelijk dat het onderwijs nuttig moest zijn. Hè? Mm-hmm. Dus het moet ergens toe dienen. Men was er zich van bewust dat het bestaande onderwijsaanbod eigenlijk niet tegemoet kwam aan de noden van die meisjes en het leven dat ze eigenlijk normaal gezien eens jongvolwassen zouden leiden. Dus er leefde wel de sterke ambitie om daar ook hun voorbereiding of hun scholing op af te stemmen. Dat was al één punt. En dat moest dan inderdaad beroepsonderwijs zijn, huishoudonderwijs. Dat was een eerste. Ten tweede was dit een pensionaat. Hè? De term is een beetje buiten gebruik geraakt. Hè? Nu spreekt men van een internaat om aan te geven dat sommige kinderen van maandag tot vrijdag ook op school of in een internaat blijven slapen en daarnaast ook daar naar school lopen. Toen ging dat om een model. Dus het internaat was algemeen, veralgemeend. Als je hier naartoe kwam, kwam je op internaat. Er was geen andere keuze. En het ging ook, dus ruimer dan een onderwijsmodel, toch ook wel om een opvoedingsmodel dat men voor ogen had. Men verbleef hier geen 5 dagen, maar men verbleef hier. Begin van de 20e eeuw ging dat dan om een volledige trimester. Voor sommigen zelfs een volledig schooljaar. En tot in de jaren 50, diep in de 50, ging dat toch wel telkens om periodes van 6 weken. De idee daarachter was toch ook wel dat men de nog altijd relatief korte periode dat meisjes aan studeren toekwamen, dat men die ook zo intensief mogelijk wilde gaan gebruiken. Geen tijd wilde verliezen. Men daar als school ook een grote verantwoordelijkheid en autoriteit rond opbouwde. En men zag dat natuurlijk ook wel breder dan alleen het scholingsaspect. Hè. Dus die idee ook wel mensen te vormen was in feite de baseline van het project, zal ik maar zeggen.
Een volledige benadering, zeg maar, van de persoon. Maar we kunnen ons wel voorstellen, als die kinderen zo lange periodes op die scholen verbleven, dat het een soort van thuis voor hen werd. Hoe werd dat ook concreet aangepakt? Was er aandacht buiten het curriculum, zeg maar, voor, ik denk maar aan recreatie, de mogelijkheid om ontspanning te zoeken met de kinderen?
Ja, die was er. Die is er natuurlijk gaandeweg meer gekomen. Hè. We moeten dan inderdaad naar de jaren 50 gaan kijken om te zien dat men voor weekends en vakantieperiodes toch wel een aanbod gaat ontwikkelen. En een stukje de moderniteit, hè, zo die idee van de vrije tijdsbesteding, mm-hmm. dat men dat gaat binnenhalen in de school. En dat vond men een noodzaak. Men wilde daaraan tegemoetkomen, maar het was natuurlijk ook wel een veilige keuze. Hè. Dus de school was dan de filter, zal ik maar zeggen, die bepaalde welke vrije tijdsbesteding, welk cultureel aanbod, welk filmaanbod de moeite waard was. En op die manier werden kinderen hier toch wel van 11 à 12 jaar in contact gebracht met een cultuuraanbod waar zij anders thuis ongetwijfeld nooit mee in aanraking waren gekomen. En dat heeft ongetwijfeld voor meerdere generaties toch wel een bepalende rol gespeeld in hun verdere leven. Naar belangstelling toe, zonder meer.
Mm-hmm. Laten we even kijken naar de rol van de leerkrachten. Ging het hier enkel over zusters die werden te werk gesteld in de onderwijsinstellingen van de Annunciaten? En welke vorming kregen zij om zich voor te bereiden om die rol op te nemen?
Wel, de geschiedenis van het onderwijs in België leert dat men heeft het op dit ogenblik vaak over tekorten in. Die zijn er effectief. Hè. Er is een tekort aan leerkrachten. Als je gaat kijken naar het verleden, dan merk je dat dat zich in het verleden ook al een paar keer heeft voorgedaan in het onderwijs. Dat is niet de eerste keer. En meestal is dat inderdaad juist in periodes waarin men het onderwijs wil verbreden, waarin men een ruimer publiek wil gaan aanspreken en een nieuw aanbod wil doen. En je ziet dat gebeuren in een periode waarin men kansen wil bieden. De arme scholen zijn daar een goed voorbeeld van. Men wil daar een nieuw aanbod creëren. Hetzelfde zie je gebeuren na het schoolpact, waarin je plotseling je doelpubliek aanzienlijk ziet toenemen. Wat is er dan gebeurd? In een eerste fase had men die ambitie om aan bijvoorbeeld arme kinderen gratis onderwijs te verschaffen. Men had daar nood aan personeel. Men had nood aan personeel met een minimum aan kwalificatie. Ja, die mensen kon je zomaar niet van de straat plukken. En daar speelt natuurlijk die religieuze een heel belangrijke rol. Zij hebben in feite die eerste transitie mogelijk gemaakt. Zij zijn tegemoetgekomen aan die nood aan beschikbaar personeel. En die beschikbaarheid die ging natuurlijk wel behoorlijk ver in die eerste transitieperiode. Als je gaat kijken naar de tweede periode, periode na het schoolpact, zit je hier in die campus en in de scholen van de Annunciaten nog met een zeer groot aantal vrouwelijke religieuzen die lesgeven.
Ja.
Maar door die transitie op heel korte tijd, ja, men moet op heel korte tijd tegemoetkomen aan een verzesvoudiging van het leerlingenaantal. Aan de ene kant. Aan de andere kant had je natuurlijk ontegensprekelijk het dalend aantal roepingen in ons land. Stel je vast dat daar zich opnieuw een heel acuut een knelpunt voordeed. Een acuut probleem, een acuut tekort aan religieus personeel. En daar zie je dan dat in het katholiek onderwijs de leek, in de meisjesinstituten, vrouwelijke en mannelijke leken hun intrede hebben gedaan. Voor vrouwen gold daar dan nog in een eerste fase, een beetje naar het voorbeeld van de religieuze, de celibaatsvereisten. Vanuit dat model. Maar je merkt natuurlijk, naarmate de druk groter wordt op vanuit dat tekort, dat men daar vanaf, laten we zeggen, omstreeks 1960, toch wel meer en meer soepel en pragmatisch gaat mee omspringen. En dat eerst is dat dan voor tijdelijke opdrachten, later ook voor vaste benoeming, dat dus het lekenpersoneel zijn intrede doet. En dat is dan een proces dat zich heel snel gaat voltrekken.
Als we nog even kijken naar het opstarten zeg maar, van heel dat onderwijsproject. De mensen die zeg maar, rond dat project woonden, waar ook het doelpubliek woonde natuurlijk, waren die onmiddellijk enthousiast om daarin mee te stappen? Of was er een soort van afwachtende houding ook van de bevolking uit?
Ja, nieuwe ideeën of nieuwe initiatieven, en dat is iets misschien wat ons vanuit de actualiteit ook wel wat kan hoop geven, laat ons maar zeggen, of geruststellen. Je stelt vast dat als men nieuwe initiatieven wilde lanceren, dat die onvermijdelijk gepaard gingen met weerstand. In het onderwijs is dat heel sterk het geval. Het heeft ongetwijfeld te maken met het feit, iedereen is naar school geweest, iedereen heeft onderwijservaringen en meent dan ook een visie te hebben op onderwijs. En meestal is die wel eerder behoudsgezind vanuit het eigen kijkend vanuit het eigen verleden. En zo zie je dat veranderingen in het onderwijs vaak weerstand hebben teweeggebracht. En als je er nu op terugkijkt, dan denk je van eigenlijk was die weerstand voor niets nodig. Dat is bijvoorbeeld, was dat sterk het geval met de allereerste initiatieven eind 18e eeuw die een pastoor de Klerk neemt, met name het oprichten van een armenschool. Hij schrijft daar zelf over. De bevolking dacht dat het iets was dat geen 7 dagen zou duren. Dus hij drukt dat op die manier ook wel heel fijntjes uit. En hetzelfde zie je zoveel jaar later, opnieuw eind 19e eeuw, hoe men zich moet hier schrap zetten om het onderwijsinitiatief in Heverlee te gaan verdedigen ten aanzien van andere Leuvense meisjesscholen. En ook daar is de repliek dan van die andere scholen, wanneer zij het instituut komen bezoeken en zich met eigen ogen kunnen komen vergewissen van het feit dat men hier nieuwe dingen, nieuwe vormen van onderwijs probeert, een nieuw doelpubliek probeert te bereiken, wordt er dan in dagboeken van een Leuvense school geschreven, ja, het is toch wel aangetoond, als er een goede organisatie is, dan is er toch ook met de burgerij of het burgermeisje veel te bereiken. Dus op zo'n manier waarvan je denkt van ja, daar zit zoveel argwaan en toch ook een tikkeltje ongeloof achter, die achteraf bekeken, ja, merkwaardig is zelfs. De weerstand ten aanzien van VSO van recentere datum dan, ja, die kunnen de meeste mensen zich misschien nog wel herinneren. Ook daar is dat iets wat eigenlijk heel snel de kop opsteekt wanneer veranderingsprocessen niet altijd direct en veralgemeend worden doorgevoerd. Mm-hmm. Maar die na afloop evident en logisch blijken. Ik denk dat we op dezelfde manier soms een beetje de discussie moeten bekijken op dit ogenblik rond kwaliteit van het onderwijs. Dat wordt soms gezegd van ja, kwantiteit en kwaliteit zijn niet echt te verzoenen. Je kan niet echt voor een breed publiek eenzelfde aanbod doen en tegelijkertijd hoge kwaliteit nastreven. Ja, ik denk dat de geschiedenis en de geschiedenis van het katholiek onderwijs voldoende aantoont dat dat wel degelijk mogelijk is.
Zeker, dus, ja, dat denk
dat
ik ook.
Is dat aangetoond, ja.
Mm-hmm. Ja, inderdaad. Ja. Misschien moeten we nog naar een iets recentere geschiedenis gaan kijken. Die wil ik zeker niet overslaan. Dat is het Tweede Vaticaans Concilie. Ik kan mij voorstellen, de jaren 60, dat toch ook wel zijn impact heeft gehad op het onderwijs en de manier waarop dat het onderwijs werd georganiseerd.
Ja, ik heb daarnet al even het dalend aantal roepingen aangehaald. Mm-hmm. Dat ongetwijfeld om zijn impact. Het Tweede Vaticaans Concilie deed natuurlijk katholieke scholen, in de nasleep daarvan deed katholieke scholen ook wel nadenken over wat is nu de specificiteit van ons als katholieke school. Zo heeft ook het Heilig Hart Instituut en alle katholieke scholen hebben die denkoefening moeten maken. En dan komen we natuurlijk in de periode van het opvoedingsproject terecht, hè, waarbij elke school werd uitgedaagd om nu eens haar eigen project te gaan expliciteren. Want het was er altijd wel. Iedere school had zijn eigen schoolcultuur, zijn eigen opvoedingsvisie en dergelijke. Maar het zat zo in een DNA van een school vervat, in wie die religieuze leerkrachten en hun navolging daarvan die lekenleerkrachten waren, dat men er eigenlijk niet toe kwam om dat ook eens te gaan benoemen en expliciteren. En dat is dan wat uiteindelijk inderdaad geleid heeft tot het formuleren van opvoedingsprojecten en het regelmatig herformuleren. Want belangrijk daarbij is natuurlijk ook dat men dat telkens opnieuw gaat actualiseren vanuit ja, de taal van vandaag en vanuit de actualiteit van vandaag. Hè. En sedert het Tweede Vaticaans Concilie maakt men wel die oefening inderdaad.
Mm-hmm. Ja. Zeker, ik denk misschien toch meer dan daarvoor, het ook wel stilstaan bij wat maakt onze identiteit nu eigenlijk uit tegenover de andere aanboden die er zijn natuurlijk binnen dezelfde sector. De leerkrachten van vandaag, zij hebben het niet gemakkelijk, we weten dat. Er komt vaak ook kritiek op het systeem, op de manier waarop het onderwijs is georganiseerd en dergelijke meer. Het is en blijft een beetje een moeilijke zaak. Als we hen zouden vragen om terug te kijken op twee eeuwen geschiedenis annunciaten. Wat zouden ze kunnen leren uit de wijze waarop dat de zusters het onderwijs hebben georganiseerd? Welke elementen zouden ze vandaag zeker kunnen meenemen, denkt u?
Wel, het feit inderdaad dat problemen die men vandaag benoemt misschien als du jamais vu, dat mm-hmm. hebben we nu nog nooit meegemaakt. Als het gaat over het doelpubliek dat men voor zich krijgt, het gevoel dat men wat betreft differentiëren in een klas, dat men de limieten bereikt heeft. Als men het gevoel heeft, ja, dat tekort aan leerkrachten, dat is toch nog nooit zo erg niet geweest. Wel, dan inderdaad volstaat het gewoon even de geschiedenis van vaak de eigen school er wat grondiger op te gaan nalezen. En dan kom je inderdaad wel tot vaststellingen dat het er heel vaak in beginperiodes, maar ook later, in de geschiedenis dat hun voorgangers toch ook wel behoorlijk wat katjes hebben moeten geeselen. Ik denk natuurlijk ook al aan die twee oorlogsperiodes die heel impactrijk zijn geweest. Recenter herinneren we onze COVID-periode met veel van de uitdagingen waarmee leerkrachten in die periode werden geconfronteerd waren klein bier met wat men in de periode van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in een schoolcontext meemaakte. Maar dus algemeen helpt het, denk ik, om de eigen schoolgeschiedenis beter te leren kennen, helpt om, laat ons zeggen, de urgentie en de ernst van de eigen problematieken te relativeren, zonder ze te willen minimaliseren. Ik wil me daar zeker niet te sterk over uitdrukken. Mm-hmm. Ik denk wat misschien wel op dit ogenblik heel sterk wordt aangevoeld, is dat de dingen ontzettend snel veranderen. En dat dat element van digitalisering ook wel dat gevoel soms vergroot bij mensen. Dat men te veel voortdurend in veranderingsmodus moet blijven.
Waar ik ook graag nog even aandacht wil aan besteden, is uw werk die u doet als archivaris van de congregatie. Dat wil zeggen dat u ook over heel veel beeldmateriaal beschikt, denk ik, over foto's en dergelijke meer. Er zijn er ook heel wat opgenomen in dit boek. Hoe maakt u de keuze en heeft u verrassende dingen ontdekt? Welk verhaal vertellen die beelden?
Wel, inderdaad, wij bewaren niet alleen het papierarchief, maar ook een uitgebreid audiovisueel archief. Dat gaat dan van foto's tot albums, beelden en geluid. We bewaren boeken, een erfgoedbibliotheek. Dat wil zeggen alle mogelijke boekenmateriaal dat te maken heeft met de geschiedenis van de congregatie of van één van haar scholen. En we bewaren voorwerpen. Dus het is een archief dat alle categorieën van erfgoed in haar collectie opneemt. Mm-hmm. En daar stelt zich inderdaad het probleem, ook voor elke archivaris, is natuurlijk hoe selecteren. Want alles bijhouden is natuurlijk geen optie. Dan kwamen we heel veel plaats tekort. Dus daar is het een kwestie dat je kan een onderscheid maken tussen wat het bewaren waard is en wat minder het bewaren waard is. Die selectiecriteria verschillen natuurlijk al naar gelang dat je archief of beeldmateriaal voor ogen krijgt. Bij archieven kan het vaak volstaan dat je voorbeelddossiers gaat bijhouden. Dat je zeker voor in het onderwijs heb je heel veel standaardreeksen. Dan komt het erop aan dat je eigenlijk gaat op dusdanige manier selecteren dat je toch een representatief beeld krijgt van het onderwijs in elke epoche en in de verschillende onderwijsvormen. Voor beeldmateriaal, dat is natuurlijk ook een beetje een afweging maken. Hè. Wat is de kwaliteit van het beeld? Hoe uniek is het beeld dat ik hier in mijn handen krijg? Maar het is geen wiskunde. Er komt dus heel veel persoonlijke inschatting mee te maken. Soms is het zo dat je het gevoel hebt van oké, dit is nu iets heel actueel, maar uiteindelijk kun je ook niet vooraf inschatten wat de onderzoeksagenda binnen een aantal jaren gaat zijn. En wat onderzoekers binnen een aantal jaren vooral gaat interesseren. Dus daarop anticiperen is geen gemakkelijke. Ik denk bijvoorbeeld aan de COVID-periode. Ineens kwamen er heel veel vragen van studenten die zich vragen stelden over gezondheidskwesties in het verleden. Ik denk nu maar aan de Spaanse griep. Andere vormen van epidemie en zo die impact hadden gehad op het schoolleven. En dan kwam je ineens tot de vaststelling, nu is men ineens weer geïnteresseerd in een andere type van archief, een ander type van erfgoedmateriaal. Dus het is vooral inschatten wat de historische waarde is van de stukken die we in handen krijgen. Wij kunnen uiteindelijk ook maar alleen bewaren wat men ons bezorgt. Dus wij doen ook altijd een warme oproep, niet alleen naar schooldirecties om bij ons te deponeren, maar ook naar mensen individueel. Sommige mensen hebben nog dingen bewaard uit hun eigen schooltijd. Mm-hmm. Dat is materiaal die je niet op een schoolzolder vindt. Dat is individueel materiaal, de diploma's, de schriftjes, de handboeken. Als dat dan van een school is die tot onze groep behoort, dan zijn we daar altijd heel blij mee dat men dat bij ons in bewaring komt geven. En we proberen de jonge generatie ook ervan bewust te maken dat zij de archiefvormers zijn van de toekomst natuurlijk. Hè. Zij maken archief op dit ogenblik waarvan een deel misschien ook wel het bewaren waard is. Dus ja. Wij helpen hen daar ook al mee over na te denken en te reflecteren.
Ja, ik denk dat het inderdaad een zeer goed idee is om even de bedenking te maken dat het heel goed mogelijk is dat binnen 100 jaar iemand zich zal afvragen hoe ging dat eraan toe in 2024. We kunnen het ons zo voorstellen. En natuurlijk is het een uitnodiging voor een ieder om dit boek, Annunciaten, Twee Eeuwen Onderwijs, te bekomen en zelf te ontdekken welke foto's en mooie beelden er allemaal in te ontdekken valt, welke u heeft uitgekozen uit het archief. Heeft u zaken ontdekt die u verrast hebben?
Wat mij toch wel verrast heeft, is dat je echt moet afdalen tot op het niveau van een school om de rijkdom van de Vlaamse schoolcultuur in te schatten. Als je zegt, ik wil de vinger leggen op de identiteit van het katholiek onderwijs, dan denk ik dat je moet antwoorden in meervoud. Er is niet één identiteit, er zijn meerdere identiteiten. Dit is een geweldige rijkdom die wij uit het verleden, een rijke traditie die wij met ons meedragen binnen het katholiek onderwijs en die de moeite van het koesteren waard is. En dat was voor mij echt wel een ontdekking. Een ontdekking was ook dat er in de geschiedenis van het katholiek onderwijs sedert het vroegste begin tot en met de dag van vandaag enorm veel engagement al aan de dag is gelegd. En het doet zich voor telkens onder andere vormen en nieuwe vormen, maar dat engagement is een heel belangrijke zuurstof dat je doorheen die 200 jaar toch wel aanwezig ziet.
Ja. Inderdaad, ik denk dat het een mooie getuigenis is van de inzet van honderden leerkrachten die in de loop van de eeuwen zorg hebben gedragen voor de kinderen. We zijn natuurlijk Radio Maria, dus een laatste vraag gaat richting het religieuze aspect, zou ik zeggen, van die twee eeuwen van Annunciaten onderwijs. Kunt u ons daar een beeld over geven hoe dat zeg maar een plaats heeft gehad binnen het onderwijsproject van de Annunciaten en hoe dat vandaag nog gestalte heeft?
Ja, dus dat religieuze aspect zie je inderdaad in hun opvoedingsproject. Dat tot vandaag de baseline heeft, het gezag van het hart doet wonderen. Die baseline staat voor een opvoedingsmodel, een opvoedingsvisie die bevestigend is, eerder dan bestraffend, die dus ook sanctiearm is en die moreel gezagsvol is. Dus de idee is dat als je als een geëngageerde en gelovige opvoeder bij je leerlingen staat, dat je ook moreel gezag afdwingt. Mm-hmm. Die visie houdt eigenlijk tot vandaag stand, ja, in de scholen.
En worden er bijvoorbeeld dan ook nog eucharistievieringen gecelebreerd binnen de scholen? Wat is eigenlijk zo'n beetje het aanbod dat vandaag de dag gedaan wordt binnen de groep?
Ja, er is nog toch wel een pastorale werking, hè, op niveau van de secundaire school, van de basisschool. Er is uiteraard hier in het Heilig Hart is er de boodschapkapel, die nog altijd een centrale plek inneemt hier op de campus. En zijn er eenmaal per trimester, zijn er de vieringen op niveau van de graden met de leerlingen.
Ja, het is een grote school natuurlijk ook. Hè. Dus veel mogelijkheid toch wel daarom om ook de jonge kinderen in contact te brengen met het geloof. En op die manier ook gestalte te geven aan die pilaar, zeg maar, van het opvoedingsproject van de Annunciaten. Ria, ik dank u van ganser harte voor dit mooie interview. En ik hoop dan ook dat de mensen ondertussen warm geworden zijn om die twee eeuwen van onderwijs van de Annunciaten beter te leren kennen. Kunt u misschien nog even meegeven waar de mensen het boek kunnen bekomen?
Wel, mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen het boek bij ons bekomen. Dat kan via een telefoontje op telefoonnummer 016-39-92-05. Of zij kunnen eens surfen naar jullie website, radiomaria.be. En daar vinden zij ook de nodige gegevens om het boek online te bestellen.
Ja, zeker.
Voilà. Dus normaal gezien is het boek ook te verkrijgen of te bestellen in standaardboekhandel.
Ja, de mensen zullen zeker de weg kunnen vinden. We gaan inderdaad de nodige informatie ook op onze website plaatsen bij het artikel dat u natuurlijk, dierbare luisteraars, opnieuw kan verwachten van de Leeswijzer. Ria, ik dank u van ganser harte voor dit boek, voor dit mooie interview. En ik wens u nog heel veel zegen over uw werk daar in het archief, zeg maar, van de congregatie van de Annunciaten.
Oké, en ik bedank u voor de gelegenheid om het boek aan u en uw lezerspubliek voor te stellen.
Heel graag gedaan en hartelijke groeten ook nog aan de zusters.
Oké, fijne dag nog.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer. 2 nieuwe boeken voor uw bibliotheek, zo hoop ik. Ik dank u alvast voor het luisteren. Meer informatie vindt u natuurlijk op onze website www.radiomaria.be. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op De Leeswijzer. Wij doen ons best om 2 nieuwe publicaties te zoeken die we graag een volgende gelegenheid aan u voorstellen. Van harte dank. En nog een bijzonder fijne dag gewenst en veel leesplezier.